Welkom nogmaals, ook vanaf mij naar jullie, welkom hier. En dit toch best wel intiem moment, want ik ben hier alleen met jou. En we praten gewoon samen en God is hier, waar hier ook is. Of het nou hier is in Leefgebouw zelf of bij jou thuis of misschien over de hele wereld. Of misschien bekijk je dit pas komende week. Dat kan gewoon. Maar God is daar. God is daar op het moment wanneer jij ingaat in het woord van God. En als het je aanspreekt, daar eigenlijk ja op zegt. Zegt, oh, dit geloof ik, dit is voor mij. Dan is daar de kracht van God door de Heilige Geest om het op te wekken in jouw leven. En dat is waar we het over hebben de afgelopen paar weken. Over revival. En we werken naar Pasen toe, want dat is de werkelijke revival waar wij zo blij om zijn. Waar we vieren, waar kerk voor bestaat. Is omdat Jezus voor onze zonde is gestorven, maar is opgewekt. Jezus is niet doodgebleven. En dat vieren we aankomend weekend. Maar we zijn de afgelopen weken in een serie eigenlijk daar naartoe aan het werken naar revival. En ook vanochtend heb ik een woord voor jullie om je te bemoedigen, om je te versterken. Maar ook om je op te wekken. Om je tot leven te wekken. Om te herstellen wat gebroken is. Want dat betekent revival. Revival betekent herstellen wat kapot gemaakt is. En misschien is kapot gemaakt zelfs dat je dood bent. En revival betekent dat je opnieuw tot leven wordt gewekt. Net zoals Jezus tot leven is gewekt door de Heilige Geest. En daar wil ik vanochtend met jullie over hebben. Afgelopen week heeft Feiko een super preek gehouden over de zeven tegels van Paulus. Je kan hem luisteren via de site, maar je kan hem ook terugkijken. Gewoon via Facebook kun je hem opnieuw kijken. En de week daarvoor was Annemiek en er waren zulke goede woorden, echt bemoedigende, versterkende woorden vanuit het woord van God voor jou. En vanochtend wil ik eigenlijk als laatste keer voor Pasen, waar we vieren dat Jezus werd opgewekt. Maar hij was niet de eerste. Hij was niet de eerste persoon die tot leven werd gewekt. Intrigerend. Want Jezus zelf in zijn bediening wekte er meerdere malen mensen tot leven. Louis Giglio die zei, als je bij Jezus wandelt, there's no funeral today. En vond ik zo sterk, die is jarenlang, die is echt, ik denk wel voor mij al 10 jaar geleden die preek geluisterd heb, maar die is blijven hangen. There is no funeral today. En dat geldt dus ook vandaag. Er is geen begrafenis vandaag, omdat Jezus tot leven wekt. En ik wil met jullie het woord van God induiken. Ik wil naar een verhaal kijken waarin Jezus voor het eerst iemand opwekt. Iemand is dood. En Jezus wekt hem op tot leven. En wat de gevolgen daarvan zijn. En wat er boodschap erin zit verscholen voor jou persoonlijk. Maar ook voor deze kerk. Ook voor de kerk van Nederland, de kerk voor deze wereld. Want ik geloof dat daar een boodschap van hoop en een boodschap van bemoediging en van aanvuring in zit. En dat is mijn plan voor vanochtend. Dus als je nog een kwartier blijft hangen, dan ga je bemoedigd en versterkt worden in de naam van Jezus. Vader, we danken u voor dit woord. We danken u voor het woord dat u gegeven heeft in de vorm van de Bijbel. We danken u dat we die mogen pakken, elke dag opnieuw. Op onze eigen manier, in onze eigen tijd, wanneer we dat passen in ons leven, Heer, en dat we daarin mogen duiken en bemoedigd mogen worden. Heer, ik bid vanochtend, als we samen zijn in uw woord, dat uw woord tot leven wekt. Uw ruach, uw adem, uw levensadem die tot leven wekt. Ik bid dat we waar we ook zijn op dit moment, dat we daar kracht door ontvangen en tot leven worden gewekt. Dat ons levens worden hersteld. En dat de kerk zichtbaar wordt als lichaam van Christus. Tot leven gewekt uit de dood. Heer, dat bid ik voor vanochtend. In de naam van Jezus. Amen. Zoals de meeste van jullie die mij kennen wel weten, heb ik een deel van mijn leven verzwoegd en zwaar gehad op de militaire academie. Dat is een vormend deel van mijn leven geweest. In mijn preken kom ik er regelmatig op terug, want daar is iets gebeurd. Daar heb ik mezelf leren kennen op een manier wat niemand had gewild. En wat ik ook niet had gewild. Maar er zijn zulke wijze lessen uitgehaald. En ik kan me zo goed herinneren, iets wat als ik terugdenk, en dat is al 20 jaar geleden. Als ik terugdenk aan wat typerend was voor die tijd, waar het altijd op ongunstige momenten van die ontzettende lange wandelingen. En niet zomaar wandelingen, maar we waren natuurlijk met een groep van die kadetten, zo heten die gasten, die op de KMA zitten, die tot officier worden opgeleid, tot militair. Die kadetten die moesten altijd meewandelen. En dan kwam de kapitein, en we hadden een kapitein goed. En zo heette ze. Het was een ze. Het was een dame en ze heette kapitein Goed. En ik kan me nog zo goed herinneren. De eerste keer dat ze naar voren kwam lopen. Want ze had een camouflagepak aan. Echt een stoer mens. En ze had lange blonde haren. En die zaten hoog op haar hoofd in een paardenstaart. Ze straalde autoriteit uit. Ze was een soort stoere Barbie-pop. En zij leidde ons op deze lange wandelingen. En zij liep altijd voorop. Man, wat kon zij wandelen. En dit waren niet zomaar wandelingen, want we kregen een rugzak mee. En die rugzakken die leken wel steeds groter te worden. En er gingen meer en meer spullen in. En we droegen mee van tenten tot sokken tot pakketten noedels. Alles wat we maar mee konden krijgen werd in die tassen gedouwd. En dan moesten we op de rug en dan gingen we wandelen. Achter kapitein Goed aan. En we wandelden en we wandelden en we wisten niet waarheen. We wisten niet hoe lang het zou duren. We wisten niet waar het zou stoppen. We wisten alleen dat we aan het wandelen waren. En dat is, als ik terugdenk, dat is zo ingebrand. Ik kan tegenwoordig zo ontzettend ver wandelen. Maar ik doe het gewoon niet meer. Omdat ik de keuze heb om het niet te doen. Halleluja. Dus ik blijf thuis. Heerlijk. Ik zit op de bank. Oh, wat lekker voor een introvert. Maar weet je, in de Bijbel zie je dit verhaal continu. En je moet zo vaak terugdenken aan de discipelen. Als ze staat en Jezus ging weer op weg. Dan ging de groep van die discipelen, die gingen dus als het ware, net als ik, achter kapitein Goed aan. Gingen ze weer. En ze wisten misschien niet waarheen. En ze wisten niet wat er ging leiden. Maar elke keer kwamen ze op een plek waar ze zichzelf ontdekten. Waar ze Jezus ontdekten. Ik wil vanochtend een verhaal lezen uit de Bijbel. Waarin de discipelen gaan wandelen met Jezus. En ze wandelen ergens naartoe en daar gebeurt iets heel bijzonders. En dat staat in Lucas. En overigens is het verhaal is ook alleen maar in Lucas opgenomen. In geen andere evangelie staat dit verhaal genoteerd. En het is een heel bijzonder verhaal. En het staat in Lucas 7, vers 11. Dat gaan we samen lezen. Niet lang daarna, kom ik zo op terug, ging Jezus naar een stad die Nain heette. En zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen. De enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen. En zei tegen haar, wee klaag niet of huil niet, zat er in een andere vertaling. Huil niet. Hij kwam dichterbij. Hij raakte de lijkbaar aan. De dragers bleven stilstaan en zei, jongeman, zei Jezus, ik zeg je, sta op. De dode richtte zich op en hij begon te spreken. En Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zich om zijn volk bekommerd. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek. Wat een bijzonder verhaal. Maar niet bijzonder genoeg dat er andere apostelen of de andere discipelen dit ook in hun evangelie hebben opgenomen. Alleen Lucas, de arts, die heeft het opgenomen. Ik denk dat ik weet waarom. Ik denk dat de arts dacht, hoe kan dit? Hoe kan iemand die dood is tot leven worden gewekt? Er zit zoveel kracht in dit verhaal. Want er zijn een aantal dingen die ik onderzocht heb, die ik je wil uitleggen over dit verhaal. Want het staat namelijk waar we mee begonnen, niet lang daarna. Maar in een andere vertaling staat, of in de grondtekst staat, de volgende dag ging Jezus met zijn discipelen op pad. En daar lees je zo gemakkelijk overheen als je niet daarvoor leest waar die was. En Jezus was namelijk daarvoor in Capernaum. En voor degenen die Israël kennen of weten waar het ligt een beetje aan de noordoever van de meer van Galilea. Daar ligt Capernaum. En daar was hij. En we weten niet hoe lang of wat hij. We weten wel wat hij gedaan heeft. Daar heeft hij de hoofdman gesproken. De Romeinse hoofdman. Lees het verhaal maar, superleuk. Maar vanaf Capernaum staat erbij, dus de volgende dag ging hij naar Nain. En dan lees je, denk je, oh, dat is fijn. Maar Nain, dat ligt, heb ik helemaal opgeschreven, 48 kilometer van Capernaum af. En het hoogteverschil tussen Capernaum en Nain is 200 meter. Dus die 48 kilometer, die voelen wat zwaarder. Theologen die zijn er nog niet helemaal over uit, maar ze weten in ieder geval dat het tussen 1 à 2 dagen heeft geduurd om daarheen te lopen. Dat betekent dus dat Jezus of midden in de nacht of heel vroeg en de hele nacht heeft moeten wandelen, met zijn discipelen en die grote menigte om op tijd bij die begrafenissen na in te komen. Dat is goed om te weten. Dus je niet gewoon denkt, oh Jezus liep toevallig langs na. En nee, Jezus wist wat er ging gebeuren en hij wist dat hij daar moest zijn. En hij vertrok op tijd om daar te zijn, omdat hij wist dat God een opdracht had voor hem. En die moest in na-in zijn. En na-in is een niks-stadje. Na-in betekent prachtig. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het uitzicht die je had vanaf na-in. Want je keek zo over het meer van Galilea heen en het was prachtig. Maar na-in zelf? Volgens onderzoekers waren er ongeveer 34 woningen in na-in. Dat was het. Had blijkbaar wel een poort, dat staat er hierin. Dus dat waarschijnlijk een klein muurtje en een poort om de dieren buiten te houden. Maar 34 woningen. En waarschijnlijk wonen er ongeveer 190 mensen. Dus ik weet niet welke plaats je nu aan het denken bent. Aan Loyal of Oud-Weel. Ik weet niet eens of dat bestaat. Of misschien een buitenwijk van Zelhem. Volgens mij wonen alleen al in dichtere meer mensen. Dat denk ik wel. Maar dit was zo'n klein plaatsje. Niemand kende na-in. Behalve Jezus. Jezus wist wat hier gebeurde. Jezus wist van deze jongen die overleden was. En Jezus wist dat hier een plan lag om openbaar te maken wie hij is en wat Gods plan is voor deze wereld. Dus hij vertrok op tijd en hij nam zijn discipelen mee. En ze liepen daarheen en daar kwamen ze tegen een begrafenisstoet. Moet je je voorstellen dat die begrafenisstoet de poort uitloopt. Waarschijnlijk de lijkbaar voorop met die jongen erop en de moeder misschien ernaast of erachter, ik weet het niet. Huilend, haar enige zoon. En er staat ook bij, ze is een weduwe, dus dat betekent dat haar man er ook niet meer is. En het heeft onwijze implicaties, dat leg je zo uit. Maar die stoet die gaat naar buiten en die zien in de verte een hele andere stoet aankomen. En ik denk dat daar een hele andere atmosfeer hing. Maar die twee stoeten kwamen elkaar dus tegen. En er was een botsing van leven en dood. Letterlijk op straat. Maar Jezus wist wat er was. Jezus kende deze vrouw. En hij liep op de lijkbaar af en hij hield ze tegen. Hij zegt stop. En hij legt zijn hand op die jongen en hij zegt tegen die jonge man. Ik zeg je, sta op. En er zijn een aantal dingen die ik je eigenlijk hierin wil meegeven. Want er zijn, als je de Joodse cultuur een beetje kent. Dit was niet gewoon even een vrouw met een kind die overleden was. Dat alleen al is verschrikkelijk. Maar die was een weduwe. Dat betekent dus dat haar man, zoals ik al zei, al dood was. In de Joodse cultuur was dat een teken van straf. Als jouw man vroegtijdig overleed, dan kun je het ook teruglezen in Rut. Dan was dat als een teken van straf. Je had blijkbaar iets gedaan. Er was zonde in je leven of in je voorouders. En God ging je straffen en die nam je man af. Zodat je als weduwe alleen bleef. Dat alleen al is erg. Deze vrouw leefde daarmee. Waarschijnlijk aan de buitenkant van de maatschappij. Omdat ja, ze was gestraft. Dus er was blijkbaar iets mis met haar. En tot overmaat van ramp. Raakt ze ook nog haar enige zoon kwijt. En haar enige zoon die staat ook voor haar toekomst. Voor haar voorzienigheid. Haar enige zoon zou degene moeten zijn die de plaats van haar man zou innemen. Om te zorgen dat ze niet tekort zou hebben. Om te zorgen dat ze een huis zouden hebben. Dat ze eten zouden hebben. Dat er vrede was. Het was het enige teken eigenlijk voor haar. Dat God nog steeds van haar hield. Want hij had haar niet zo hard gestraft dat haar zoon ook nog dood was. En wat gebeurt er dan? Haar enige zoon gaat ook nog dood. Een jonge man. Misschien door een ongeluk, misschien door een ziekte, we weten het niet. Maar moet je je voorstellen wat het met haar doet. Straf of straf. Voel je de afwijzing die zij ervaart. Niet alleen van de mensen om haar heen die haar dus zo behandelen, maar van God notabene. Want hij had haar blijkbaar zo gestraft, althans dat zei de cultuur. Dus ze heeft verdriet voor haar zoon. Ze heeft zorgen voor de toekomst. En ze heeft veroordeling op veroordeling van de mensen om haar heen. Zo loopt die vrouw de stad uit. Zo loopt ze de stoet van Jezus in. En Jezus verandert dat. Jezus draait in één klap haar volledige leven om. En herstelt en brengt revival in haar huis en in haar dorp en in de wijde omstreek. Ik wil je een paar observaties geven die je hieruit kan halen. Want iedereen kan zich een na-in-weduwe voelen. Ik ben iemand uit een nietszeggend stadje. Mijn leven heeft niet veel betekenis. We hadden van de week woensdag hadden we Leven at Home en hadden we het over dromen. En daarin zag ik mensen terugkomen en zeggen, maar ik heb geen droom. Wat als je nou geen droom hebt? Wat als ik nou niet Jozef ben? Wat als ik nou een van de broers ben en niet bijzonder of zo? En we voelen ons allemaal niet bijzonder. Een goede prediker zei een keer, als ik in de zaal zeg iedereen geneest behalve één, denkt iedereen dat die één is. Wij voelen ons allemaal als die weduwe van Nain. Wij zijn niet bijzonder. Waarom zou Jezus naar mij omzien? Maar Jezus kent de weduwe van Nain. Jezus weet wie jij bent. Hij weet wat er in jouw leven speelt. En hij weet waar jij je zorgen om maakt. En hij blijft er niet vandaan. Nee, hij vertrekt midden in de nacht en loopt 48 kilometer om op tijd te zijn. Zelfs bij jouw begrafenis. Om je leven tot leven te wekken. Om kracht te brengen, om hoop te herstellen. Jezus kent elke na-in-weduwe. Een tweede observatie is dat hij blijkbaar zich ook druk maakt. Of in ieder geval geeft om de financiële maatschappelijke issues die deze vrouw tegenkomt. Hij gaat de veroordeling uit de kant, aan de kant schuift hij. En hij gaat zorgen dat ze weer voor gezorgd wordt, zodat ze niet hoeft te bedelen in haar leven. Dat ze weer een zoon heeft die voor haar kan zorgen. Ik geloof dat Jezus geeft om jouw maatschappelijke en financiële situatie. En ik geloof dat Jezus in jouw leven wil stappen om ook die te herstellen. Niet alleen je geestelijk leven. Maar ook dat er voor je gezorgd wordt. En ik zal je zo uitleggen waarom. En deze vind ik ook mooi. Jezus heeft gewoon lak aan religie. Religie zei, je bent gestraft door God. Je hebt blijkbaar iets fout gedaan. Je zonden zijn te groot en daarom neemt God je man en je zoon ook nog af. En Jezus heeft er lak aan. Hij zegt, nee, de genade van God is groter dan wat mensen vinden. De genade van God over jouw leven is groter dan wat wie dan ook om jou heen vindt. God houdt van je, God ziet je en hij komt in jouw leven om je tot leven op te wekken. Wat de kerk of wat dan ook altijd gezegd heeft tegen je, ook al ben je de grootste zondaar, want dat maakt Jezus niet uit. Want dat zijn we allemaal. En juist daarvoor kwam hij. Er is ook een regel in de Joodse wet dat je als persoon mag je geen doden aanraken. Want dan ben je onrein voor zoveel dagen. En ook daar had Jezus gewoon lak aan. Hij pakt hem gewoon vast. Want hij stond daar boven. Hij zegt, religie bindt mensen, maar ik zet mensen vrij. Dus ik pak wie ik vast wil pakken. En ik wek tot leven wie ik dat wil. En die religie gaat niet op mij, ik heers daarover. En hij verandert een situatie door alle regels heen. Oh, daar zal tumult zijn geweest. Oh, maar daar was wel verandering. Daar veranderen mensenlevens. En niet alleen van de vrouw, niet alleen van de weduwe van de zoon. Maar van iedereen die daarbij was, veranderde het leven voorgoed. Want ze zagen de liefde, ze zagen de genade en ze zagen de kracht, de opstandingskracht van Jezus Christus in één moment. En ik geloof dat daar een boodschap voor jou bij zit. Ik geloof dat jij als persoon gezien wordt door Jezus. En dat hij op tijd komt. En dat hij jouw leven wil aanraken. Omdat jij belangrijk bent voor hem. Want de reactie van de mensen, ik zal het je lezen in vers 16. Daar staat, alle werden vervuld van ontzag. En loofden God met de woorden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En, let op. God heeft zich om zijn volk bekommerd. Waarom doet Jezus dit? Om te laten zien aan jou en aan mij dat hij geeft om jou. Dat hij van je houdt en dat hij alles wil doen om jouw leven aan te raken. En om je tot leven te wekken. Maar vanochtend werd ik wakker. Werd ik wakker met een gedachte. En die wil ik je meegeven, omdat ik geloof dat hier een woord van God zit voor ons allemaal. Of je nou in deze kerk zit of een andere. In de Bijbel wordt een vrouw, is het symbool van de kerk van Jezus Christus. Wij worden de bruid genoemd. En als er een verhaal staat in de Bijbel, kun je lezen dat het gaat om de kerk. En ik geloof hier dat er een woord van God is voor jou, als je deel bent van leven of van een andere kerk. De vrouw staat symbool voor de kerk en de zoon staat symbool voor vermenigvuldiging. Staat voor haar de zorg waar zij voor moet leven, waar zij voor geschapen is om voor te zorgen. En voor de kerk is dat de wereld. En ik geloof dat Jezus vanochtend tegen ons wil zeggen als kerk. Als je droom, als je plan voor deze wereld, misschien wel juist in deze coronacrisis waarin je zegt, nou nu is het voorbij. De roeping van de kerk, de kracht van de kerk, die neemt af. Nee, zeg ik tegen je, die neemt alleen maar toe. Want Jezus raakt de kerk aan en zegt, zelfs door deze crisis, zelfs in een begrafenis, roep ik of breng ik die roeping weer tot leven. En ik roep je op, sta op. Ga er wij de omtrek in, omdat de omtrek en de heel Judea en de omtrek ziet dat God goed is en dat hij om ze geeft, dat hij om deze wereld geeft. En wij als kerk hebben een roeping om ons te vermenigvuldigen. Om deze wereld te winnen, want in de Bijbel staat, door middel van de kerk zal God zijn veelkleurige wijsheid laten zien. Door middel van jou wil God zijn liefde laten zien aan deze wereld. En hij raadt jou aan en hij brengt jou tot leven, zodat je in staat bent om die roeping te volbrengen, want uit jezelf kun je het niet. Maar door de kracht van de Heilige Geest en door de verbinding met alle heiligen zijn wij één lichaam, zijn wij het lichaam van Christus en kunnen wij dit doen. Wij kunnen revival brengen in deze regio en in de wijde omtrek. Ik geloof dat, wij geloven dat. Ik wil met je bidden. Omdat ik geloof dat, dat op de activatie van jouw geloof Jezus jou aanraakt. Misschien ben jij ziek. Misschien ben je eenzaam. Misschien voel je je als die weduwe van Nain, of misschien voel je je zelfs als haar zoon. Ik ben dood. Geestelijk dood, emotioneel dood. Ik kan gewoon niet meer. Jezus is hier. Jezus is bij jou en hij wil jou aanraken. En we gaan samen bidden en dan gaan we daarna een geweldig lied zingen. Maar ik geloof dat dit moment is. Dat jij ja kan zeggen tegen Jezus. Gewoon op je bank. Ook al kijk je dit van de week, dat maakt niet uit. Het gaat niet om een tijdstip. Het gaat om jouw verbinding met God. Is dat je ja zegt tegen Jezus en ik wil je die kans gewoon geven. Ook al doen we het nu online. Dat maakt niet uit. Ik wil eerst voor jou bidden. Voor de mensen die hun leven aan Jezus willen geven. Vader, ik wil u danken. Ik wil u danken dat u door elk medium heen werkt. Heer, dat u zelfs midden in de nacht op zou staan om te wandelen naar een plek waar een begrafenis is. Om die jongen tot leven te wekken. Heer, Heer, wij zijn die jongen. Heer, geestelijk dood. Door onze overtredingen en onze zonden. Maar u wil ons tot leven wekken. En het enige wat wij hoeven te doen is ja te zeggen tegen uw offer. Ja te zeggen tegen u, Jezus. En zeggen, u bent in mijn plaats gestorven. Uw lichaam gestorven aan het kruis en opgestaan was in mijn plaats. Zodat ik dat niet meer hoef te doen. Maar daardoor door ja te zeggen tegen dat offer. Te zeggen, die is ook voor mij. Mag ik verbinden met God. En als jij dat wil, dan vraag je nu gewoon om in je huiskamer ja te zeggen. Om te schreeuwen voor mij, paard. Zeg je, ja, dat wil ik. Jezus, u bent voor mij Heer, u bent voor mij gestorven. Uw offer neem ik aan en dat is eens en voor altijd voldoende voor mij. Glorie, ik geloof dat er mensen zijn die ja gezegd hebben tegen Jezus en dat er feest is in de hemel. En voor de rest van jullie steek ik mijn handen uit en zeg ik dat de Geest van God werkt in jullie leven. En tot leven wekt elke droom die stuk gemaakt is. Elke zorg, elke financiële zorg, elke maatschappelijke zorg. Waar jij mee worstelt op dit moment. Ik bid dat de Geest van God jou aanraakt en jou tot leven wekt. Dat je revival voelt in jouw leven. Dat mensen het om je heen zien. En dat de goedheid van God bekend wordt in de wijde omtrek. Dat geloof ik in de naam van Jezus. Amen.